En Piotr, nog niets te zien? Vroeg, terwijl hij op het lager bordes van de herberg aan de Puntje-Puntje-straatweg naar buiten stapte, op de 20ste mei van het jaar 1859, een heer van even in de 40, in een bestofte jas en een geruite broek, aan zijn bediende, een jonge kerel met bolle wangen en wittig dons op zijn kin en kleine doffe oogjes. De bediende, aan wie alles, zowel het turkooize oorringetje als de gepomadeerde haren van verschillende kleuren en de galante gebaren, kortom alles erop duidde dat hij iemand van de jongste, vervolmaakte generatie was, keek geduldig de weg af en antwoordde: "Nee, meneer, niets te zien." "Niets te zien?" herhaalde zijn meester. "Niets te zien," antwoordde de bediende nogmaals. Zijn meester zuchtte en ging op het bankje zitten. We laten de lezer met hem kennis maken, terwijl hij daar met zijn beentjes onder zich gevouwen zit en peinzend rondkijkt. Hij heet Nikolai Petrovich Kirsanov. Hij heeft op 15 verst van het herbergje een aardig landgoed van 200 zielen, of zoals hij het uitdrukt sinds hij zijn boerenstukken land heeft gegeven en een boerenbedrijf is begonnen, van 2000 desjatine land. Zijn vader, een generaal in de oorlog van 1812, die nauwelijks lezen en schrijven kon, een Rus van de ruwe soort, maar geen kwaaie vent, had zijn hele leven in de tredmolen gelopen. Eerst een brigade gecommandeerd, toen een divisie en voortdurend in de provincie gewoond, waar hij op grond van zijn rang een vrij aanzienlijke rol speelde. Nikolai Petrovich was in het zuiden van Rusland geboren, net als zijn oudere broer Pavel, over wie we het verderop zullen hebben, en was tot zijn 14e thuis opgevoed, omgeven door goedkope gouverneurs, ongegeneerde maar kruiperige adjudanten en andere figuren uit het regiment en de staf. Zijn moeder, ene Kolyazina, als meisje heette ze Agathe, en als generaalsvrouw Agofokleia Kuzminichna Kirsanova, was op en top een commandantenvrouw. Ze droeg weelderige mutsjes en ruisende zijden japonnen, was in de kerk de eerste die het kruis kuste, sprak luid en veel, liet zich 's morgens door haar kinderen de hand kussen en zegende ze 's avonds. Kortom, ze had wel schik in het leven. Als generaalszoon had Nikolai Petrovich, net als zijn broer Pavel, in dienst gemoeten. Al was hij nou niet het toonbeeld van dapperheid en werd hij zelfs met recht voor lafaard uitgemaakt. Maar hij brak zijn been precies op de dag dat het bericht van zijn oproep binnenkwam, en na 2 maanden in bed te hebben gelegen was hij voor de rest van zijn leven een mankepoot. Zijn vader had geen enkele fiducie meer in hem en stuurde hem in civiele dienst. Hij bracht hem naar Petersburg zodra hij 18 was en schreef hem in op de universiteit. Zijn broer was toen trouwens net officier in een garderegiment geworden. De jonge lieden betrokken ergens samen een woning onder het verre toezicht van een oom van moederskant, Ilja Kolyazin, een hoge ambtenaar. Hun vader keerde terug naar zijn divisie en naar zijn echtgenote en stuurde zijn zoon slechts heel af en toe een grote kwarto velle grijs papier, volgeschreven met een fors klerkende handschrift. Onderaan die vellen prijkten in zorgvuldig uitgevoerde krulletters de woorden Piotr Kirsanov, generaal-majoor. In 1835 verliet Nikolai Petrovich de universiteit met de graad van kandidaat. En in datzelfde jaar verhuisde generaal Kirsanov, die zijn ontslag had gekregen in verband met een mislukte parade, met zijn vrouw naar Petersburg. Hij had nog maar net een huis gehuurd bij de Taurische tuin en zich ingeschreven bij de Engelse club, of hij stierf onverwacht aan een beroerte. Agafoklea Kuzminichna volgde hem al snel. Zij kon niet wennen aan het afgezonderde leven in de hoofdstad. De treurnis van het gepensioneerde leven vrat aan haar. Ondertussen had Nikolai Petrovich kans gezien, toen zijn ouders nog leefden en tot hun niet gering verdriet, verliefd te worden op het dochtertje van ambtenaar Prepolovensky, zijn voormalige huisbaas. Een bekoorlijke en wat je noemt ontwikkelde jonge dame. Ze las in de tijdschriften serieuze artikelen in de rubriek wetenschappen. Hij trouwde met haar zodra de rouwperiode voorbij was, verliet het ministerie van Domeinen, waar zijn vader hem binnen had geloodst, genoot van het leven met zijn Masha, eerst in een landhuis bij het Bosbouwinstituut, vervolgens in de stad, in een kleine aardige woning met een keurige trap en een wat kille salon, uiteindelijk op zijn landgoed, waar hij zich definitief vestigde en waar al spoedig zijn zoon Arkadi werd geboren.